Kick. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
Over hindoeïsme, goed mens te zijn op aarde, eventueel leven na de dood, een heel gesprek. Oftewel, dag luisteraars, fijn dat u luistert naar Radio Kick. Mijn naam is Alex Kortendijk en ik wil graag welkom heten mijn gast Anthony Draaisma. Anthony, welkom.
Dank je.
Anthony, we gaan het hebben over hindoeïsme en ik zal het je eerlijk vertellen. Het is een wereld die ver van me afstaat. En ik kan me ook voorstellen dat dat voor veel luisteraars ook zo geldt. Dus neem me even mee. Hoe gaan wij dit gesprek, dit uur nou oppakken?
Ja, men zegt wel dat hindoeïsme niet is wat uit te leggen valt, maar wat alleen door ervaring te ondervinden valt.
Ja.
En laten we maar eens kijken hoe dat is. In India is het zo dat als je met iets nieuws begint, dan roep je eerst een deity aan. En dat is de welbekende het olifantengodje Ganesha. En als je dat niet doet, dan krijg je onderweg obstakels. En dan zal je het bezuren. De diepere gedachte daarachter is eigenlijk dat, ook al bereid je je nog zo goed voor, het succes wat je met betrekking tot je handelen hebt, hangt nog van veel meer dingen af dan van jouw bekwaamheid of je voorbereiding. En die wetenschap dat je afhankelijk bent van zoveel meer factoren, die maakt dat men dus zich tot die restfactoren, die gewichtiger zijn, richt. En laten we dat nu doen, meteen door Ganesha aan te roepen, door middel van een chant.
Shubhravastambita Mandikakara Ya Shweta Padmasana
zeggen, luisterend naar dit muziekstuk, zat ik nog een beetje na te denken over wat je ter inleiding zei. Dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Zo van, weet je, op een gegeven ogenblik, als je met een, even in mijn woorden hoor, dus als ik het niet goed vertaal, moet je het maar zeggen. Als je dus met een klus begint, met de dag begint, met een volgende stap begint, dan is het zo verleidelijk om alleen maar iets in jezelf op te roepen van, oh ja, ik moet me goed voorbereiden. Terwijl het ook goed is om aandacht te hebben van, ja, maar je bent een onderdeel van iets veel groters. En ook daarin mag je als het ware de aandacht vragen voor wat jou te doen staat. Mag ik het zo?
Ja, zeker, zeker. Maar als je kijkt naar de 800 miljoen Hindoes van de 1,2 miljard, dan denk ik dat zij toch eerder dichterbij zijn. Dichterbij hun eigen belang. Er is niets mis mee overigens hoor. Maar men zal toch voor eerst denken, ik hoop dat de ochtend goed verloopt en dat de oogst zonder problemen kan worden binnengehaald. Mijn werk vanochtend met het ophalen van vuilnis en dat soort zaken meer, dat ik me met mijn blote voeten niet op glas trap en zo. Het blijft bij hen toch veel dichterbij.
Ja, maar daarin hoor ik wel zo van, ja, het is niet in mijn hand alleen. Ik heb daar als het ware een stukje overgave nodig.
Ja.
En ja, als het ware de hulp of de
ja. Jazeker. Jazeker. Wij als Westerse mensen hebben gauw de neiging om dat als zelfzuchtig te zien. Maar ik vind dat je heel juist zegt van het besef dat jij het niet alleen bent die tot resultaat leidt, jouw inspanning niet alleen, maar dat je opgenomen bent in veel meer dingen om je heen die dat mede bepalen, dat is een religieus, echt een religieus diep besef.
Ja, en daarmee dus ook iets dat als het ware het leven doordringt, als het ware elke dag doordringt. Ik bedoel, als ik een beetje het misschien, en daar doe ik natuurlijk heel veel tekort mee, als ik het een beetje vergelijk met natuurlijk zoals we hier het kerk zijn ervaren, dan is dat zo het plaatje van, nou ja, zondags naar de kerk. En dan door de week, dan stappen we weer in de seculiere wereld. Heel veel van het kerk zijn is binnen onze samenleving natuurlijk ook, als het ware, buiten zicht geraakt.
Ja,
en
ja.
Dit klinkt een beetje alsof het nog zo verweven en zichtbaar.
Ja, absoluut. Ja, zo is het. En men begint de dag bijvoorbeeld ook, zoals je net al zei, toch ook altijd met de deities welkom te heten. Bijvoorbeeld Krishna, die fluitspelende godheid. Die zal men wakker maken. Men heeft een huisaltaar. Het zij in de keuken, omdat men maar één kamer heeft, bij wijze van spreken. Maar dan is er toch een afgeschermd hoekje. En dan wordt de deity gewekt. Hè? Bijvoorbeeld, men heeft hem naar bed gebracht de avond daarvoor door een sjaal over zijn hoofd te doen. Men haalt dan die sjaal weg en steekt een kaarsje aan. En men behandelt dan de deity ook als een gast, als een mens. Men wast zijn voeten, men zingt hem toe en men geeft hem water. En als men dat niet eerst doet, dan begint men meteen, ja, rouwelijks aan het eigen leven. En zo werkt het voor hem niet. Hè? Dus...
Nee. Je moet me wel even helpen, Anthony. Want ik neem aan... Nee, laat ik het anders zeggen. Het geeft, zoals je het nu beschrijft, zo'n uiterlijk vertoon aan. Maar ik neem aan dat is mijn vraag, dat daar wel een soort beleving achter moet zitten. Dat het niet alleen gaat om, je moet even dit en dat en zus. Ja. En je moet elke avond, als het ware, met je huisaltaar afsluiten en elke ochtend weer voet te wassen of eten neerzetten. Ja. Daar zit wel een betekenis achter, neem ik aan.
Ja, zeker. Ja, ja. Dat vind ik heel mooi. Je moet het eigenlijk zo zien dat de vorm roept de inhoud op. Dus als je buigt, stel je bent niet devoot, je hebt niets met devotie, maar je wordt gevraagd om te buigen omdat de koningin komt bijvoorbeeld. Hè? En de koningin komt maar niet en er wordt geoefend met buigen bijvoorbeeld. Hè? Want de koningin die moet echt mooie buigende mensen zien. Ja, ja. En er wordt een paar keer gebogen door jou, terwijl je je leven lang niet buigt. Langzaam maar zeker komt het corresponderende gevoel van eerbied, komt als het ware bij je boven. Dus het is ook niet ineens dat je dan, als je de eredienst doet zoals een hindoe dat doet, met puja noemen ze dat, de puja, de eredienst, dat je die gevoelens meteen hebt. Je groeit er als het ware in op, in mee. En dus bij de corresponderende rituelen en gebaren komen vanzelf die corresponderende gevoelens en attitudes naar boven.
Vind ik wel heel mooi wat je zegt, omdat in ieder geval af en toe ik het idee heb inderdaad dat geloven iets is wat je bedenkt. En jij zegt zo mooi van nee, de geloven heeft ook iets dat moet ook een bepaalde vorm krijgen. En daardoor ontwikkelt zich die verdieping, het gevoel, de verbinding en alles wat daarbij hoort.
Ja, 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 zo is het. En als je kijkt naar de beeldcultuur, dan is het kijken naar de godheid is niet zonder zin. Omdat de godheid die symboliseert in zijn pose, in zijn uitbeelding, symboliseert bepaalde attitudes van jezelf.
Oké, daar wil ik zo meteen nog eens even verder op gaan. Maar ik wil eerst, ik ben ook nieuwsgierig naar de muziek die je hebt meegenomen.
Ja.
And now
Anthony, muziek speelt, naar ik begrijp, een hele belangrijke rol binnen het hindoeïsme.
Ja, zeker.
Zo ook, denk ik, is dit niet een willekeurig muziekstuk. Ook dit heeft weer zijn eigen betekenis.
Ja, ja zeker. Je hoort hier een liefdeslied van een devotee, van een volgeling van Krishna. En zij zingt hoezeer ze naar hem verlangt, naar zijn komst. En je moet je voorstellen dat ze bevindt zich voor het beeld van Krishna. En in dit geval is het Krishna met een fluit. En de welbekende beeld van de fluitspelende godheid. Ik zie je knikken. Ik denk dat je het beeld wel voor ogen hebt.
Ja.
En als zo'n devotee naar Krishna zingt, wat voor een gevoelswaarde heeft dat nou? Het heeft die gevoelswaarde van overgave. Maar waar geeft zo iemand zich aan over?
Ja.
Dat is het punt. En eigenlijk aan het leven. Wat het leven brengt. En dat is dan gepersonifieerd in die godheid, in die Krishna. En die betekenis van die fluit, die is dat. Die is als het ware van, ik speel jouw lied. En denk nou niet dat jij je leven bepaalt, maar uiteindelijk ben ik het. En dat is weer datzelfde als wat we bij Ganesha zagen. Je bent zo van veel meer dingen afhankelijk. Je bent deel van een geheel. En je moet je best doen, akkoord. Maar accepteer wat er op je weg komt. En wees als deze fluit bijvoorbeeld. Hè? Dan staat die fluit opeens voor een holle buis. Waar alleen lucht door kan als die niet is gevuld. En dat staat dan natuurlijk voor al je eigen trips en al je verlangens. Als je leven vol is met wat jij allemaal wenst. Nou, dan kun je absoluut niet tot overgave komen. En dan leidt dat alleen tot frustraties. Dus Dat is de gevoelswaarde wanneer zo'n devotee dat lied zingt. En ze zingt dus eigenlijk, Krishna help me om ook zo'n holle fluit te zijn, waardoor het leven zich onbelemmerd kan verplaatsen.
Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat waar ik als het ware ons gesprek mee begon van, weet je, het staat heel erg ver van me af. Maar dat je nu als het ware continu aan het illustreren bent, weet je wat binnen het hindoeïsme zo mooi naar voren komt, is dat ze als het ware elk gevoelselement dus ook concreet proberen te maken door er een beeld voor te maken, of door er een symbool aan te koppelen, of door het een soort activiteit in te laten zien.
Ja, oh, dat heb je heel goed. Ja, dat is heel juist. En neem nou die fluit, hè. Dat weten we niet waarom de fluit los in die hand van Krishna ligt. Je kunt hem er namelijk ook uitnemen. En wat gebeurt er dus ook door devotees? Als het leven te overweldigend is en er gebeuren te veel dingen, dan komt het voor dat ze die fluit uit de handen van Krishna nemen en ze verbergen die fluit. En ze hopen dat Krishna dat lied even niet meer speelt, want het is te veel voor ze.
Huh? Ja, en, prachtig.
En dan als het dan weer een beetje tot rust is gekomen in hun leven, dan nemen ze die fluit weer en dan kunnen ze het weer wel. Huh?
Ja, ja. Kun je dan ook zeggen dat het mensen helpt om bij elkaar te zien hoe het gaat? Ik bedoel, zoals je nu zo mooi zegt, van nou, op een of andere manier een persoon die probeert te laten zien dat in dit geval het allemaal even te zwaar of te ingewikkeld is, en die haalt die fruit even weg. Op het moment dat ik bij zo iemand op bezoek zou komen,
ja,
zie ik dat. En ik vind het zo mooi als ik me realiseer dat wij vragen natuurlijk hier ook altijd, hoe gaat het met je? En dan zeg jij natuurlijk goed.
Ja.
En we weten zo langzamerhand natuurlijk ook wel van elkaar van, nou ja, dat is ook maar de vraag in hoeverre dat klopt. En hier wordt het ook weer zichtbaar gemaakt van waar iemand mee bezig is en hoe die zich, nou, bijna zich voelt.
Ja, zeker, ja. Maar we moeten oppassen. Ikzelf ook. Dat we vanuit onze westerse optiek de zaken inkleuren.
Ja.
Het is in India zo dat zelfrespect is een ongelooflijk zwaar punt in iemands leven. In de gemiddelde India. Dus je kunt niet vragen of niet laten merken. Je moet eigenlijk laten zien dat je het niet hebt gezien.
Ja, ja, ja. Ja.
Want je brengt de ander in verlegenheid. Hè?
Ja.
En dat is heel subtiel allemaal.
Ja. Ja, ook daarin ontstaan nieuwe codes.
Ja, ja.
Nieuwe manieren van omgaan.
Jazeker.
Kun je dan ook zeggen, en ik realiseer me, misschien is dat ook een westerse bril, maar het fascineert me toch. Kun je dan ook zeggen van, op zijn plat Hollands, omdat ik met mijn vragen, mijn levensvragen, niet bij de ander terecht kan, omdat ik mijn zwakheid niet wil laten zien, juist daarom heb ik dan zoiets nodig als zo'n religie of zo'n beeld,
ja,
om daar mijn vraag niet kwijt te kunnen.
Ja, dat zit er zeker aan, ja. Ja, dat geloof ik ook. De eerste levenspartner, dat is niet je partner. Dat is de deity. Dat is de gekozen deity. Dat noemen ze Ishta Devata. Dat is jouw persoonlijke godheid tot wie je je bekent. En dat kan Krishna zijn, Shiva of Durga. Dat kan ook een vrouwelijke deity zijn. Neem niet weg dat de echtgenoot voor de vrouw is ook de godheid. Hè? Die representeert de godheid. En de vrouw voor de man representeert weer de vrouwelijke deity, de Shakti. Maar nu kom ik toch alweer in de buurt van... Dat heb ik ook gerealiseerd. Het liefste blijf ik voorlopig nog dicht bij de beleving van die 800 miljoen Hindoes. Ja. Die sophisticated overwegingen dus niet kennen. Of niet, daar hebben ze geen boodschap aan.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Maar bijvoorbeeld liefde, neem het grote woord liefde. Dat wij in het Westen, onze liefde bloeit op door het krijgen van kinderen of door het hebben van onze echtgenoot. Maar daar is het bijvoorbeeld zo dat op de eerste plaats gaat de liefde uit naar de deity. En daar word je in opgegroeid, daar word je in opgevoed. En in verband daarmee bijvoorbeeld is Krishna als kind... Wordt gewiegd en de verering van Krishna gebeurt ook langs de weg van een baby bijvoorbeeld. En daar zie je het ook in terug, dat die liefde, die communicatie met de godheid in allerlei vormen kan plaatsvinden die gepersonifieerd zijn. En dan wordt, en in verband daarmee wou ik namelijk zeggen dat het volgende song die we laten horen, dan zingt een Krishna devotee naar Krishna toe, van, als een soort van baby. Ze wekt hem, ze zegt, word wakker. En ik zal eens kijken wat ik daarvan kan voorlezen. Wat ze nou precies zegt tegen hem.
Het tekstboek wordt er bijgehaald.
Ik pak het er even bij.
Zullen we anders eerst luisteren?
Laten we luisteren.
We gaan er eerst eens met z'n allen naar luisteren.
Ja, zeker.
जागो मोहन
Ik zou nog vertellen wat de devotee zingt. Nou, ze vraagt hem, word nou wakker, want jouw kameraadjes die wachten op je om de koeien te gaan hoeden. En daar hoort nog eigenlijk iets bij van, als je goed intuned op de melodie, dan hoor je een zekere smart, een zekere verlangen. En dat is het wat men in India Viraha noemt. Viraha, dat komt van vir, dat is held. En in feite kun je pas van iemand houden als hij er niet is. Als je merkt dat hij weg is. En dan merk je pas hoe hartstochtelijk je en hoe smartelijk je hem bemint. Hè? Dus, ja. Dus het afwezig zijn van de geliefde is daar een gevoel dat niet als negatief wordt geduid. En, ja. En dat vind je dus steeds bij de verering van alle deities terug. En,
kun je dan zeggen van, aan de ene kant, hè, dus het is een soort leren. Ook van dit soort, als het ware, smartelijke gevoelens. Iemand is er niet. En je kunt tot een besef komen van, oh ja, en daarom. Nu merk ik pas hoeveel ik van iemand hou.
Ja, zeker. En het hele merkwaardige is dat het is wederkerig. Dat als je voldoende verlangt, dan is het voor de deity ook onweerstaanbaar. Ik bedoel, hij zal komen. Hij zal absoluut komen. Maar niet op jouw moment. Maar hij komt. En dus een deity kan er niet tegenop. Krishna kan er niet tegenop tegenover de love van zijn devotee.
Nee. Maar ik wil nog even een stukje terug. Ja, inderdaad, het stukje melancholie, daar zit ook iets afwachtends in. Tenminste, zo komt het bij me over. En zeker dan ook als ik het even dan het beeld wat ruimer maak. En dan denk ik van ja, als ik kijk naar de situatie in India, dan zie je toch ook een situatie waarin heel veel leed zit, waar. Ja. Van je soms denkt van, hoe kan dit nu nog zo zijn? Ja. Heeft dat er ook mee te maken dat op een of andere manier er toch een te grote acceptatie dan is?
Ja, ja, zeker. Ik vermoed dat je toch ook toe wil naar een ander concept in het hindoeïsme en in het boeddhisme ook. En dat is karma. We hebben het nu gehad over de volksdevotionele kant.
Ja.
Maar aan die kant van, van dat volk zit ook de opvatting dat de huidige bestaan is te danken aan het vorige bestaan. Dus je huidige geboorte in de omstandigheden waarin je je bevindt, die zijn het gevolg van de daden uit je vorige leven. En wil je je volgende leven een betere gedaante verwerven in je volgende leven, dan hangt dat af van je huidige leven. En dat betekent dus dat je beter eraan doet om de vorm waarin je de vorm die je aantreft dus geduldig te dragen en je daarna te richten, dan je daar met alle geweld tegen te verzetten en je lot te bepalen of te beïnvloeden. Dus een zekere mate van acceptatie is er zeker. En
dat is iets heel bizars, hè?
Ja.
Tenminste, dat komt. Want dus, er zit iets gelatens in. Er zit iets in ook dat. Als ik daar naar kijk, dat ik denk van ja, klopt het? Dat die mensen zich daarin gelaten opstellen? Of zit daar toch een soort macht overheen die zegt van ja, maar. Jij hoort gewoon in die hoek thuis, of je niet protesteert of
ja,
niet.
Zeker. Ja, zeker. Ja, ja.
Ik vind het een hele lastige.
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Kijk, dan kom je op het punt van dat religie is altijd ingebed in een sociale structuur. En de vraag is altijd van, is het de sociale structuur, de gewenste sociale structuur? Is het de machtsstructuur die maakt dat iets, laat me iets wat men wenst in de samenleving, sacraliseert. Dus maakt als iets van door God voorgeschreven.
Ja.
Dus die hele karma-gedachte, daarvan is het nog maar de vraag, hè, in dit geval, of dat niet een concept is wat door mensen is gecreëerd. Kijk, als het je ervaring is dat wanneer je een ander leed berokkent, dat je niet vrij uitgaat, dat je dat zult bezuren, als dat in je huidige leven je ervaring is, dan zal dat zeker zo zijn. Maar het is niet te checken, ook door de Indiase mens niet, of je huidige leven het gevolg is van de daden van je vorige leven. Dus we komen hier op een concept, op een overtuiging. Die is door mensen ingepoet. Hè? Dat mogen we aannemen. Zelf zeggen ze van niet, overigens. Nee, hè? Nee. Zelf zeggen ze dat het is door openbaring, door rishis. Rishis, ja. door poëten en door profeten die dat hebben vernomen vanuit de kosmos, dat het zo werkt.
Ja, dus het is een soort... het is ook iets wat binnen een persoonlijke beleving eigenlijk moeilijk te ervaren is, maar meer iets is wat een soort als overlevering naar je toe komt. Moet ik het zo zien?
Nou,
of kunnen ze echt op een of andere manier met dat stukje karma in zichzelf in contact komen? Ik bedoel, hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, dat is een moeilijke vraag. We weten in ieder geval van de cultuur in India dat men dat sowieso altijd zal zeggen, dat karma, dat is bepalend voor je huidige geboorte. Dus de daden uit je vorige leven zijn bepalend voor je huidige leven. En ook de daden nu zullen repercussies kunnen hebben voor je leven nu. Ja, dus dat zal men daar in het algemeen altijd zeggen. Ja, dat is ook zo. En dat is een archetypische wijsheid. Dus een wijsheid waar geen bewijsvoering voor nodig is.
Nee.
Bij hun dan. Hè?
Nee. En daar zit wel de troost aan dat als je dus nu je lot draagt, je op een of andere manier je geborgen mag weten dat het volgende leven beter zal gaan?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Alleen, neem nu de gedachte van... we weten niet of het zo zal blijven. De religie ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Hè? En
bepaalde, ja, dat lijkt mij ook.
Bepaalde concepten veranderen. En er wordt anders over gedacht op een gegeven moment. De vraag is dus, als we over 200-300 of 2000 jaar kijken, of het karma-concept dan nog zal blijven bestaan. Dan nog steeds is. Dus het karma-concept van vorige levens die bepalend zijn voor het huidige leven. Het karma-concept ten aanzien van het eigen leven, het eenmalige leven, dat zal wel blijven. Maar het andere concept is misschien dan achterhaald, omdat dat toch de samenleving te veel gevangen houdt in de oude structuur. Dat betekent dus, ook al is in India het verboden om nog in kastes te denken, in kastenstelsel te denken. Het kastenstelsel is natuurlijk onherroepelijk verbonden met die karma-gedachte.
Ja.
Dus wat je geboren in een moeilijke toestand bijvoorbeeld als kasteloze, wat echt heel erg is, een hele lage positie in de samenleving met zich brengt, ja, dan heb je dat te aanvaarden. Als je dat karma-concept aanhangt.
Ja.
En dan verandert er aan de samenleving niets. En dan zijn anderen dus ook gerechtvaardigd om je dus te misbruiken. En dat zal niet blijven.
Nee.
Want er is nu wel een grote beweging gaande. Hè? De wetgever heeft het al verboden.
Ja.
Maar de praktijk die loopt natuurlijk vreselijk achter.
Ja, maar goed, de kentering is dus wel ingezet.
Ja, ik denk het wel, ja. Ja, zeker. Bijvoorbeeld, en daar pleit ik en de Landelijke India Werkgroep, waar ik dan vrijwilliger bij ben, die pleit ook voor verbetering van de leefomstandigheden van die Dalits. En dat kan niet los worden gezien van, laten we zeggen, religieuze concepten als karma.
Oké. Nou, ik stel voor dat we nu weer teruggaan naar toch een van de mooiere dingen een stukje muziek. Anthony, wij hebben hier in Nederland of Holland, Friesland, nu we toch ook een beetje nog de afgelopen week in ons geheugen hebben, hebben we een soort, en we wat nostalgisch zijn geworden, daar kom ik daar ook op, hebben we een soort uitspraak gehad van, als je voor een dubbeltje geworden wordt, word je nooit een kwartje. Dat telt dus eigenlijk ook een beetje. Dat is hetzelfde verhaal dus daar.
Ja, zeker. En wat je dan ziet is dat men het in India niet alleen bij wetgeving laat, maar ook maatregelen treft, hè, om dat toch te veranderen en te verbeteren. Ja. Bijvoorbeeld het onderwijs, hè, is een belangrijke ingang voor het verbeteren van levensomstandigheden. Daar worden, laten we zeggen, bepaalde plaatsen op de universiteit gereserveerd voor Dalits. Ja. Zodat er toch mogelijkheden zijn om je, laten we zeggen, aan de hand van je talenten te ontwikkelen. Want waarom zou die groepering niet over bijzondere talenten beschikken, net zo goed als anderen?
Ja.
En ook met betrekking tot overheidsbanen. Hè, die achtergestelde groeperingen, die dus van oudsher dus een lage plaats in de samenleving innamen, die worden door de Indiase wetgever en door de uitvoerende macht, dus laten we zeggen, bevoordeeld. Dat levert ook alweer allerlei complicaties op. Hè? Omgekeerde discriminatie bijvoorbeeld, dat is een begrip wat daar ook op geld doet. Maar er is dus een beweging gaande om dat heel sterk te veranderen.
Ja, ja. Ja. Ik wil inderdaad terug, want waar we nu in terecht zijn gekomen is dat je kunt zeggen van een religie, of dat nu het christendom is, of het hindoeïsme, of het boeddhisme, kun je bekijken vanuit de bril van waarin houdt het bepaalde negatieve element in staat, die je van, hè, vanuit een afstandje heel goed kunt analyseren. Maar de essentie van religie is natuurlijk dat het iets wezenlijks wil raken bij mensen die daar heel erg zich in verbonden voelen. We hebben het gehad over liefde. Is dat een soort basisthema binnen het hindoeïsme? Of zeg je van nee, nee, laat ik het gewoon anders vragen. Wat zijn, als het wat is de basisonderdelen van het hindoeïsme?
Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Ik denk toch bevrijding.
Bevrijding. Bevrijding, ja. Dat vind ik een mooie.
Ja, bevrijding van, laten we zeggen, de beperkingen van het menselijk bestaan. En die beperkingen zitten hem dan in het gevangen zijn in het eigen belang.
Ja. Ja, ik las ook ergens een zin, misschien een beetje uit zijn context gehaald, maar we zijn allemaal heel gestart en onderweg raken we heel wat kwijt. Oftewel inderdaad, als ik aanhaak bij wat jij zegt over bevrijding, als je een beetje stilstaat bij jezelf en hoe je in de wereld staat, dan merk je ook inderdaad hoe gebroken je kunt voelen, met hoeveel lijden je geconfronteerd wordt, hetzij meteen bij de buren, hetzij in jezelf. Ja, het gevangen zijn in zoveel knelpunten, variërend van heb ik voldoende geld om de hypotheek te betalen, dan wel, hoe verhoud ik me tot mijn partner, hoe verhoud ik me tot alle andere zorgen die ik heb.
Ja.
Of zeg je van nee, dat is niet wat ik bedoel met bevrijding. Dat gaat toch over.
Nou, ik denk dat je daar juiste dingen zegt. In die zin, even vooropgesteld dat die 800 miljoen Hindoes waar we dichtbij wilden blijven, die hebben deze overwegingen dus niet. Maar de sophisticated groepering van de Hindoes, die dus laten we zeggen in de richting van theologische beschouwingen komen. Want dat heeft er toch ook mee te maken. Die zullen zeggen van wat jij nu net zegt, dat is maya. Hè? Dat is allemaal illusie. Dat is allemaal vereenzelviging met oppervlakte. Met iets wat arbitrair is, wat ook anders had kunnen zijn. En allemaal het gevolg is van je zelfzucht of van je op jezelf betrokkenheid. Hè? En bevrijding is eigenlijk het losraken van die zelfbetrokkenheid. En dat is dan het doel voor de sophisticated Hindoe. Die zal zeggen van, de ultieme werkelijkheid is zelfs die Krishna niet. Hè? Ik bedoel, die beelden, zal de bepaalde stroming binnen het hindoeïsme zegt van, die beeldcultuur, dat is eigenlijk ook allemaal fake, hè? Allemaal mensenwerk. En je moet eigenlijk zonder beeld kunnen. Die ultieme werkelijkheid bestaat uit iets wat juist niet te verwoorden is, niet te verbeelden. Alles wat verbeeld is duaal, zegt men daar. Hè? En daar kom ik op een stroming uit die Advaita Vedanta heet. Hè? En dat betekent niet twee. Dus en waarom ik daarop kom is omdat je beschrijft eigenlijk allerlei dingen die te maken hebben met projectie, met de eigen beleving van hoe het leven zou moeten zijn en een scheiding tussen goed en kwaad en tussen wat mooi is en wat niet mooi is, wat wenselijk is en niet wenselijk. En dat is het terrein van de dualiteit. En dan doorzie je de werkelijkheid niet, want de werkelijkheid is, zegt dan die stroming, dat alles is één. Het zijn de polen van eenzelfde fenomeen. Okay. Iemand die geweldloos is, is een klein beetje gewelddadig. En een gewelddadig persoon is een klein beetje geweldloos.
Dus eigenlijk dat je zegt van alles wat we als hulpmiddel introduceren, het beeld, de muziek, het gevoel, de handeling, kan helpen om tot een dieper besef te komen tot de verbondenheid, maar het is ook tevens een soort wegdwalen omdat het echte het nog groter is dan dat allemaal samen.
Ja.
En dikke kans dat je verstrikt raakt in alsof zeg maar.
Ja, ook in vormen. Ja. Ja. In laten we zeggen het opgaan in sentiment, in sentimentaliteit.
Oh.
Oké, Anthony, we zitten in ons laatste blokje. We hebben weer naar voor ons vergelegen muziek geluisterd. Maar mijn vraag aan jou is van, ja, wat valt er te zeggen? We hebben het over heel veel gehad. We hebben naar heel veel muziek geluisterd. Wat wil je eigenlijk nu nog, als het ware, nog even benoemd hebben?
Ja,
ik zie Anthony denken, die denkt van ja,
ja nou,
ik heb nog 2 uur tekst.
Ja,
en nu moet ik in 1 keer tot een afronding komen.
Ja, ik weet niet, dit punt van dat devotionele, dat is iets wat mij erg aan het, wat mij na aan het hart ligt. Dat wil dus zeggen van... Het is niet ieders weg om langs de weg van anoniem, van het Brahman, het onbenoembare, het mysterie, wat je dus niet invult door beelden. Dat is niet ieders weg.
Nee.
Je hebt dan geen adres om je toe te richten. En het adresloze is misschien iets wat voor, laten we zeggen, een enkeling is weggelegd. Voor mij is het heel ver weg van mijn bed. Als kind dan boog ik al en dan knielde ik al. En
ja.
Nog voordat ik, laten we zeggen, wist hoe dat moest. Dus het heeft ook iets met je geaardheid te maken. Met wie je bent als je ter wereld komt.
Ja.
En dus wat ik straks zei van dat laten we zeggen, het beeldloze van God. Het God zonder attributen. Dat het ultieme is in de menselijke groei, dat weet ik niet. Dat weet ik. Misschien zal het zich ook in mijn leven nog openbaren, maar zover ben ik dus niet.
Ook via, en dat heb je terecht geïllustreerd, ook via de beelden en de muziek en het gedrag en de handelingen, kom je tot die devotie.
Ja, ja, absoluut. Dat is een goede afronding.
Dat kan
ja.
ik mij heel
ja,
goed
dat
voorstellen.
Is een goede afronding, ja.
Anthony, dank je wel voor je verhaal, voor je muziek, voor je ons meenemen in deze wereld. Ik vond het echt, heel mooi. Maar de tijd loopt op zijn eind. Dus helaas, we gaan het hierbij laten. En luisteraars, ja, ook voor u, stopt het dan even hier. Natuurlijk kunt u wel naar onze website www.radiokik. U kunt bijvoorbeeld denken van nou, er is zoveel gezegd, ik wil terugluisteren. De uitzending is daarop terug te luisteren. Evenals natuurlijk heel veel andere oude uitzendingen van Kik. En volgende week is er gewoon opnieuw een uitzending. Daar zit collega Nathalie D'Alessandro met een collega of met gast Bas van der Bent. Dat gaat over Social Sunday. Nou, u gaat er dan helemaal horen wat dat is. Maar voor deze dag, ik wens u alle goeds.
Hey.